Romeinen 9 vanaf vers 6. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door een natuurlijke afstammeling kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en ze nog niets goeds of slechts gedaan hadden, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao, ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt hardstartig wie hij wil. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn en die hij voorbestemt voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toren ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen, ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Zo zal hij ook bij Hosea staat geschreven, wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Dan het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen is het hoofdstuk verderop, het hoofdstuk 10, vanaf vers 11. Hoofdstuk 10, vanaf vers 11. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja vraagt, Heer, heeft iemand geloofd dat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Maar dan is mijn vraag, hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel. Want er staat, hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinde van de wereld. Maar dan vraag ik weer, heeft Israël de boodschap niet begrepen? Wel, nu Mozes zegt al, ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. En bij Jesaja staat zelfs, ik heb me laten vinden toen we mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Maar bij Jesaja staat over Israël, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. Dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelfs een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoot. En dan gaan we iets verder in het hoofdstuk, naar hoofdstuk vers 25. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kan worden verkondigd. God blijft hem liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door een ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid ondervonden. Zo zijn nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleefd aan de ongehoorzaamheid, omdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. We zijn eind augustus zijn we begonnen met een prekenserie rondom de eindtijd. We hebben met elkaar stilgestaan bij Openbaring 4, waar we iets van de troon van God mochten zien. En we eigenlijk ook zagen dat Johannes eigenlijk er ook over zei van, ja, hij kon het eigenlijk bijna niet bevatten wat hij eigenlijk zat. En hij kwam eigenlijk verward van dat visioen eigenlijk terug. We hebben stilgestaan met elkaar bij de openbaring die God aan profeet Daniël heeft gegeven. En ook met voorzichtigheid eigenlijk daar naar gekeken en gelezen. We hebben bij elkaar stilgestaan bij de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. En zagen dat inderdaad het ging om dat je olie in je lamp hebt en niet of je slaapt of niet. Alle tien sliepen. Maar de vijf wijzen die hadden olie in hun lamp. En vorige week hebben we over dat ook wel een lastige boek Zefanja met elkaar gesproken. Waar we de toren van God ook met elkaar werden geconfronteerd. Maar waar ook die mooie boodschap in stond in het tweede hoofdstuk van, waar we opgeroepen werden om de Heere te zoeken. Om rechtvaardigheid te zoeken. En vanmorgen wil ik met u stilstaan bij Romeinen 9 tot met 11. En ook dat is best een lastig gedeelte. Als je erin valt, als je erover hebt nagedacht. Maar ook als je misschien zoekende bent of ongelovige, dan denk je misschien helemaal, waar gaat dit helemaal over? Maar de tekst zelf geeft ook best wel aan dat het wel lastig is. Het einde van het hoofd nog een keer lezen. Het is denk ik goed om met die toon ook het gedeelte ook te blijven lezen. Wie kent de gedachten van de Heer? Staat in Hoofdstuk 11, vers 34. Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Zo aan het einde, als hij naar de conclusie komt, dan laat hij eigenlijk ook een stuk voorzichtigheid aan ons zien van, ik heb dit allemaal geschreven, het werd ook erkend door iedereen dat het Gods woorden zijn, maar wees er wel voorzichtig mee met die woorden van God. Denk niet dat je het zelf allemaal maar even kan invullen, alsof jij de raadsman van God bent. Als we dan zo vanmorgen hier met elkaar over nadenken, is dat ook iets dat we met voorzichtigheid ook naar deze teksten met elkaar ook moeten kijken. We zo voorbereiden erop, naar de Bijbeltekst gekeken, naar het Grieks gekeken. Ik heb ook gekeken wat andere mensen over hebben gezegd. En dan valt je op dat door de hele kerkgeschiedenis heen hier hele dikke boeken over geschreven zijn. Over Romeinen 11 vers 26 vond ik zelfs een boek, die is pas geleden ontstaan, zo'n dik boek over één vers. Ik denk nou, kan je wel 10 preken dan over houden of zo ongeveer. En tegelijkertijd maakt me dat ook een beetje dat ik denk van, ga je niet heel veel in een tekst leggen als je zo'n dik boek of één vers zet? Ik word er een beetje voorzichtig bij. Maar het laat in ieder geval zien van, en ook als je die boeken met elkaar vergelijkt en de meningen vergelijkt, dan ligt die nogal verschillend. En ik weet best dat we bij bepaalde uitleg best wel absoluut niet mee eens zijn, maar tegelijkertijd ook ziet dat die mensen ook vanuit hun hart wel zoeken wat de Bijbel daar ook over te zeggen heeft. Dus daar moeten we ook daarin voorzichtig mee zijn. Nogmaals, het is best lastig, Romeinen 9 tot met 11. Ze vertellen het een en ander over de positie van Israël, maar ook over de positie van de andere volken. En tegelijkertijd als we die teksten lezen, en dat was ook een beetje mijn huivering toen ik dat ene boek of dat ene vers alleen zag. Ik zeg, je kan zo'n tekst, maar ook deze drie hoofdstukken niet loszien van de rest van de Bijbel. En zeker als we dat net met elkaar hebben gelezen, dan zie je ook dat Paulus dat zelf ook niet doet. Hij haalt steeds ook uit het Oude Testament allerlei teksten aan en moet ook de rode lijn van God door het hele Bijbel heen vasthouden. En dan merk je al snel dat zo'n tekst ook al een rol speelt, hoe je hem interpreteert, hoe je bijvoorbeeld over de opname en de verdrukking denkt. Of je nou denkt dat de gemeente door de verdrukking heen moet gaan, of dat de gemeente in de verdrukking bij God is, heeft meteen invloed op van hoe je Romeinen 9 tot met 11 interpreteert. Natuurlijk, de Bijbel spreekt er heel duidelijk over, en dat geloof ik met z'n allemaal, dat, en dat kan ook eigenlijk niet alle christenen geloven, dat de gemeente opgenomen wordt. Maar hoe het met de tijd daarna gaat, daar verschillen de meningen ook binnen onze gemeente over. We zullen daar in de Bijbelstudie over de Thessalonicense brief daar een keer uitvoerig over met elkaar spreken. Dus daarom doe ik dat niet in een preek. Een preek duurt ongeveer 20, 25 minuten. En van de Bijbelstudieavond hebben we een keer 2 uur de tijd over. Dan kunnen Henk en ik wat over vertellen, maar dan kunnen jullie ook jullie vragen stellen. Daar is veel meer eigenlijk het moment om daar uitvoerig over te spreken. Maar hoe je daarover denkt, heeft natuurlijk meteen invloed ook op hoe je deze tekst interpreteert. Als je denkt dat de gemeente opgenomen wordt en niet door de verdrukking heen gaat, dan wordt dit gedeelte, met name het laatste gedeelte, wordt juist vaak in de tijd van de verdrukking geplaatst. En als je dat niet gelooft, dan is dit gedeelte op de een of andere manier nu al bijna aan de gang aan het gaan. Maar daar hebben we het nog wel een andere keer over. Een ander probleem is dat sommige christenen hebben gedacht, Israël doet er niet meer toe. Israël heeft afgedaan en de kerk is het ware Israël. Ik geloof dat we daar wel over eens met elkaar kunnen zijn dat dat een verkeerde gedachte is. En dat die gedachte ook tot heel veel ellende heeft gebracht. Antisemitisme tot in de ergste vorm. Aan de andere kant moeten we niet die andere kant opslaan en Israël adoreren en verheerlijken. En tegelijkertijd, als we vandaag vanuit de Bijbel over Israël spreken, moeten we dat niet verwarren ook met de staat Israël. Als God iets over Israël zegt, dan geldt dit voor alle Joden en Israëli's van de andere stammen wereldwijd waar ze ook zijn. Ook voor de Israëli's en Joden die hier in Nederland wonen, die in Amerika wonen, die in Rusland wonen of waar dan ook in de wereld. En ook als de gemeente van Christus ontstaat, ontstaat er een probleem. Hoewel Jezus zoon van God is, maar ook een Jood, en hoewel de 13 apostelen ook allemaal Joden zijn, wil het grootste gedeelte van de Joden, zowel in Israël als in de rest van het Romeinse Rijk, Jezus niet erkennen als de lang verwachte Messias. En daardoor kon er bijna dezelfde gedachte opkomen. Israël heeft afgedaan. Maar eerst staat de apostel Paulus stil bij de conclusie dat inderdaad een groot deel van het volk Israël de Messias niet heeft aangenomen. In Romeinen 9 neemt de apostel ons mee naar het Oude Testament en laat zien dat niet alle afstammelingen van Abraham ook kinderen van God zijn. God gaat zijn weg met Isaac. En ook niet alle kinderen van Isaac horen bij de kinderen van God. En dan komen we misschien wel bij een van de allermoeilijkste, misschien wel de moeilijkste tekst in het Oude Testament. Waar staat dat God zegt, ik heb Jacob lief gehad en Esau gehaat al in de moederschap. En misschien moeten we er ook niet uitkomen. Het is een lastige tekst. Maar zo is het. Het zou misschien niet onze keuze geweest zijn. Tot zijn gevecht met de engel bij de Jabok was Jacob eigenlijk een vervelend ventje. En daarna, na dat gevecht met de Jabok, zie je hem veranderen. Hij verandert naar de zegen en hij krijgt ook een andere naam, Israël. Paulus is zelf Jood en hij erkent de vraag dat het onrechtvaardig is, zegt hij in vers 14. Paulus maakt nog een keer duidelijk dat het niet afhangt van onze inspanning of goede daden, of we bij God horen, maar dat het zijn genade is en zijn barmhartigheid. Toch kriebelt het rondom het uitverkozen volk van God en dat God genade schenkt aan wie hij wil. En Paulus waarschuwt ons dan. Hij waarschuwt dat we voorzichtig moeten zijn wie we te verantwoording roepen. En dan maakt hij de vergelijking met de pottenbakker. En daar heb je een kinderliedje over, hè? Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat zingen we heel erg makkelijk weg. Maar denk er maar eens over na. Vinden we dat werkelijk, dat God dat zo mag zeggen? Zoals een pottenbakker klei in zijn hand heeft, je zelf mag besluiten, nou, van deze klei maak ik gewoon een potje wat kan breken en weggegooid kan worden. Of ik maak van deze klei een ontzettend mooie vaas. Zo vergelijkt Paulus God met hoe hij zijn weg met ons gaat. Ik weet niet hoe het gaat, maar dan wordt dat liedje wat we zo makkelijk zingen misschien best wel een lastig en moeilijk liedje. Het is aan de pottenbakker om te bepalen, het is aan God te bepalen. Of hij van de klei een potje maakt of een waardevolle vaas. En laten we eerlijk zijn, als het al voor een pottenbakker geldt, hoeveel te meer voor God. En toch vinden we het lastig en moeilijk. Ik weet niet of het opgevallen is, maar in de hele Romeinen 9 tot 11 neemt God, Paulus ons steeds weer mee naar het Oude Testament. Hij trekt ons steeds weer naar het Oude Testament, om te laten zien wat hij ons hier vertelt, niet iets nieuws is, maar vanuit het Oude Testament voortkomt. Hij laat zien in vers 24 en volgende, dat God ons heeft geroepen uit het Joodse volk en uit de rest van de wereld. Het is God die ons geroepen heeft. En hij onderbouwt het zelfs met teksten uit Hosea, wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. In wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Bijzonder is dat God dat zo ook tegen ons was. We waren niet geliefd, maar God heeft ons geliefd gemaakt. Wij denken soms zelfs, ach, God mag best wel gelukkig zijn met ons. Zo'n toffe baptistengemeente is hier in Lelystad. Met zulke toffe mensen. Het is andersom. Wij mogen God gelukkig prijzen. Dat hij ons geroepen heeft. Dat hij de stap heeft gezet. En niet andersom. Ja, maar zal een oplettende luisteraar misschien zeggen tegen Paulus. Dat zeg je nou wel. Maar God heeft Abraham toch een belofte gegeven. Dat hij Abraham een nageslacht zal geven. Zoveel zandkorrels zal zijn. Zoveel sterren zijn. Niemand kan ze tellen. Juist die belofte haalt Paulus aan, vanuit Jesaja. Al zal het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal gered worden. Heftige tekst. En toch, als we door het hele Oude Testament en door het Nieuwe Testament heen kijken, zien we dat steeds gebeuren. Het steeds een kleine rest waar God mee doorgaat. Een van de dingen die ik probeer tijdens de fundamentkring, als we het over de Bijbel hebben, ook te laten zien. En we hebben het niet alleen over welke Bijbelboeken zo te zijn. Ik probeer ook door de Bijbel eventjes in vogelvlucht heen te gaan. Naar zien hoe bijzonder is, hoe God steeds met een kleine rest eigenlijk doorgaat. En uiteindelijk bij Jezus Christus alleen uitkomt. God gaat steeds met een kleine rest door. Steeds zegt hij, ik ben er klaar mee. Hier moet oordeel over uitgesproken worden. En, zegt, en toch ga ik met dit kleine stukje wel door. Maar niet alleen voor Israël geldt dat, maar voor de hele wereld. Hoe graag we ook zouden willen dat de hele aarde zich tot God bekeert. De Bijbel laat meer zien dat het steeds een kleine rest is die zich met God verbindt. En als we dan toch over de eindtijd hebben met elkaar, dan zie je dat juist als het tegen de eindtijd komt, zal er afvalligheid zijn. Steeds een kleine rest in de wereld die zich met God verbindt. Israël had de wet gekregen, maar de wet brengt geen rechtvaardiging tot stand. Want niemand kan de wet houden behalve Jezus Christus. En dan zegt Paulus, die Jezus Christus is een steen des aansteeds geworden. Over de steen Jezus struikelt men steeds weer. In Israël en in de wereld. In Israël en de wereld struikelt men over Jezus heen. Dat is de realiteit. En ik denk, of je op je werk bent, of op school, of waar dan ook, dan merk je dat. Maar wie in die steen gelooft, komt niet bedrogen uit. We zien in dit gedeelte dat het een groot verdriet van Paulus is. Hij bidt vanuit zijn hart en zijn verlangen is tot God dat zijn volk gered zal worden. Hij hoopt zelfs, lezen we in hoofdstuk 11, dat de heidenen die tot geloof gekomen zijn, de Joden jaloers maken, zodat zij ook in Jezus gaan geloven. Als we Romeinen 10 lezen, vers 9 en 10, zijn die ook ontzettend belangrijk. Daar zegt de apostel, als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Dat is de weg van redding. In een andere passage verbindt Paulus deze tekst dan ook met de dood. Dat is de weg van de redding voor de hele wereld. Of je nou kind van Abraham bent of niet. Of je deze wereld bent, een heiden bent of Jood. De weg tot redding. Voert door Jezus Christus. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. En er zit een spanningsveld heen, hè? We hebben net even gehoord dat het helemaal van God afhangt. En tegelijkertijd moet je ook zelf wat. En dat kunnen we niet tot het laatste komma helemaal uitdistilleren hoe dat precies zit. Maar God is de eerste die het zet. En daar hoort een soort reactie op ons en dat verbindt zich met elkaar. Paulus maakt verder duidelijk dat door het woord te horen, hoofdstuk 10 vers 17, komt men tot geloof. Daarom is de prediking ook zo belangrijk in onze dienst. En alle dingen zijn mooi, maar de woordverkondiging is belangrijk, want door het woord te horen komt men tot geloof. Ook Israël. Toch hebben slechts weinig er gehoor aan gegeven, zelfs al in de tijd van Jesaja. Hij sluit hoofdstuk 10 zelfs af met de woorden, ik strek mijn handen de hele dag uit naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. Ziet dat het regelmatig op het volk Israël wordt gegeven. Zelfs Aaron zei het al. Als je terugdenkt aan het gemeenteweekend of er het gouden kalf en dergelijke, als Moos, Aaron, tot verantwoording, dan wordt dat ook al gezegd. Maar wat hier staat, zegt veel meer over God dan over Israël. Het zegt heel veel over God en zijn liefde voor zijn volk. Ik strek mijn handen de hele dag uit naar mijn ongehoorzaam en omstandig volk. Wij zouden er klaar mee zijn, als men zo ongehoorzaam en omstandig is. Maar God blijft zijn handen naar een uitstrek. Als Paulus hier zou eindigen, dan zou het tot de conclusie kunnen komen dat Israël zijn positie nou bij God bijna verloren zou hebben, ondanks dat hij zijn handen steeds uitstrekt. Maar Paulus stelt zelf de vraag in het eerste vers van hoofdstuk 11. Kijk het maar. Hij begint hoofdstuk 11 met de woorden, dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Altijd het slimme van Paulus. Paulus kan zich heel goed inleven in zijn toehoorders. En probeert ook die vraag die eigenlijk bij zijn toehoorders eigenlijk al leven, eigenlijk al te stellen om, om de kern eigenlijk naar boven te krijgen. En hij zegt meteen erop, absoluut niet, beslist niet. Het is niet Paulus zijn persoonlijke opvatting, maar het is een Bijbelse waarheid. Die niet alleen aan hem geopenbaard is, maar die al in het Oude Testament tegenkomt. In Psalm 94, vers 14 staat, nee, de Heer zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten. Duidelijke woorden. Dat is eigenlijk vreemd hoe we daarover heen hebben kunnen lezen. En ik bedoel met we als christenen die soms gedacht hebben, nou wij als kerk zijn nu het ware Israël, de rest heeft afgedaan. Als je dit leest, het eerste hoofdstuk, eerste vers van hoofdstuk 11 en Psalm 94 vers 14, is het vreemd dat we het zo hebben kunnen doen. Paulus vergelijkt het dan zelfs met de situatie van Elia. Men boog voor de afgod Baal in die tijd. En Elia dacht, ik ben de enige die overgebleven is. En hij zegt dat zelfs tegen God. Ik ben de enige die overgebleven is. Maar God, ik heb nog 7000 priesters die samen met jou niet hebben gebogen. En hij zegt zelf, God had ze bewaard voor zichzelf. Zo is het ook nu, dat God een klein deel uit genade gekozen heeft. En om te laten zien dat het christelijk geloof niet zonder het Oude Testament en Gods geschiedenis met Abraham, Isaac en Jacob kan, geeft Paulus ons een beeldend voorbeeld van de olijfboom. Als heidense christenen, daar bedoelen we mee als christenen die niet bij het volk Israël horen, als heidense christenen zijn we geen nieuwe boom. Het zou misschien gedacht hebben, van, nou die oude boom die doet er niet toe, omhakken die boom, we planten een nieuwe boom. Dat is het niet. We zijn geen nieuwe boom. Maar we zijn geënt op de olijfboom. Nou ben ik geen boomdeskundige en dergelijke. Dus die details moet je maar niet gaan. Dan kan ik weten aan Annelie vragen. Die weet precies hoe dat werkt. Maar je schijnt dus takken weg te kunnen breken. En takken die er niet op horen, zou je, kan je erop enten. En dan leeft dat. Als je details wil weten, vraag ik me bij de koffie bij Annelie. Als heidense christen zijn we geen nieuwe boom, maar zijn we geënt op de olijfboom. En Paulus zegt, die olijfboom staat voor het volk Israël, maar de olijfboom is niet meer zoals hij was. Kijk maar vers 17. God heeft er zelf allemaal takken uit weggebroken. Ze zijn weggebroken vanwege hun ongeloof. En wij als heidense christen zijn erop geënt vanwege ons geloof in Jezus Christus. Maar hij waarschuwt ons meteen, word nou niet hoogmoedig. Je bent niet de boom, je bent erop geënt. En hij waarschuwt ons zelfs, als God de oorspronkelijke takken al heeft weggebroken, kan hij dat zeker ook met de nieuw geënte takken doen. We moeten trouw blijven aan Gods goedheid. En hij geeft zelfs hoop voor de weggebroken takken. Als hij zich toch weer tot God wende, kunnen ze teruggeplaatst worden. Maar ze moeten ze wel tot God vinden. Als Paulus het voorbeeld van die olijfboom geeft, wat eigenlijk duidelijk hierin wordt, is dat je niet automatisch voor altijd aan die boom vastzit. Het heeft met ons geloof te maken. Dat geldt ook voor Gods volk Israël. Zij zitten niet automatisch vast aan de olijfboom, omdat ze kinderen van Abraham zijn, want God kan ze wegbreken. Ook zij moeten het geloof in Jezus Christus vinden. Ze moeten het geloof in Jezus leven. En ook voor ons als niet-Joden geldt dit. We zitten niet aan die boom vast omdat we toevallig in een christelijk gezin geboren zijn. Mag je wel dankbaar voor zijn, maar daarmee zit je niet automatisch aan die boom vast. Er moet geloof zijn, anders kunnen ook wij weggebroken worden. Er zijn mensen die vinden die tekst uit Romeinen 11 makkelijk, maar ik vind het best lastig. Want dan vinden we vanaf vers 25 en 26 dat Paulus zegt dat er een tijd komt dat heel Israël gered wordt. En dat het getal van de heidenen vol is. En ik probeer het maar steeds weer met het einde van Romeinen 11 te lezen, dat in mijn achterhoofd. Wie kent de gedachten van de Heer, die was ooit zijn raadsman, dat ik daarom er voorzichtig mee ben. Allereerst zien we denk ik dat het toch nog genadetijd is. Omdat er nog steeds heidenen tot geloof komen en het getal nog niet vol is. Wat die volheid ook is, dat weten we niet. Het is maar goed ook. Maar er is nog genadetijd. De tweede troost is dat God aan apostel Paulus een geheimnis geopenbaard heeft, dat na de volheid van de heidenen heel Israël toch gered zult worden. Maar wat betekent dat dan heel Israël? Bedenk dat iedereen, niemand uitgezonderd, hoe gelovig of ongelovig iemand is, hoe goed of slecht iemand in zijn daden is, dat lijkt niet in overeenstemming met de rest van de Bijbel. Heel Israël werd bevrijd uit Egypte, maar niet heel Israël kwam aan in het beloofde land. Voor heel Israël was de ballingschap in Babel ten einde, maar niet heel Israël ging terug naar Israël. Heel Israël wordt gered, maar niet iedereen laat zich redden. En het heeft ook te maken hoe we het woordje heel interpreteren. Als we naar het Griekse woord heel kijken wat hier gebruikt wordt, dan zien we dat dit heel vaak in het Nieuwe Testament als heel of alle vertaald wordt. Maar niet in de betekenis van compleet. Ik zal u voorbeelden geven. Een voorbeeld die u misschien kent. In de Evangelie staat heel Judea en Jeruzalem en de omgeving ging naar Johannes de Doper om gedoopt te worden. Denkt u echt dat alle inwoners van Jeruzalem en alle inwoners van Judea, niemand uitgezonderd, allemaal naar de Jordaan gaan zijn om gedoopt te worden, dat betekent? Nee. Ik denk van dat er zo'n grote opwekking er eigenlijk geweest, dat je er zo eigenlijk totaal over spreekt. Nou, de hele stad was ervan in reppen en roeren. Nee, niet iedereen is bedoeld, maar wel een groot deel. We zien in elk geval nog dat God een groot werk gaat doen onder zijn eigen volk. Laat het maar aan hem over, hoe hij het gaat doen. Voor de verdrukking of tijdens de verdrukking. Laat God maar niet in onze tijdsplanning vastbinden. Wat zou de praktische betekenis voor ons als Romeinen 9 tot en met 11 lezen? Alleen laten we voorzichtig zijn en dankbaar dat we bij Gods volk toegevoegd zijn. We zijn toegevoegd. We zijn niet in plaats van. Mocht dankbaar zijn, ook terugkijkend, van hoe God zijn weg gegaan is met Abraham, Isaac en Jacob en met zijn volk. Wat zien we juist daarin, hoe God trouw en vergevingsgezind is. Steeds weer gaat hij door. Je hoeft niet pas aan de tijd van de profeten te denken, maar kijk alleen maar aan de tijd van de richter bijvoorbeeld. Wat hebben we toch een trouwe God. Daar word je toch stil van. En bij die God mogen we ook horen. We zijn niet in plaats van eerst gekomen erbij gevoegd. En tegelijkertijd bij God horen is dus geen automatisme. Paul zegt zelfs letterlijk in dit gedeelte ook dat God streng is. Hij heeft olijftakken weggesneden. We moeten trouw blijven aan onze God. Niet in krampachtigheid of zoiets. Juist vanuit een stuk ontspannenheid. We zien hier, God heeft een plan met deze aarde. Nog is het getal van de heiden niet vol dat gered gaat worden. En zo kunnen zeggen, het getal van het volk Israël is ook nog niet vol. En hoe God zijn weg daarmee gaat, laten we maar aan God over. Wij zijn geen raadsman van God. God weet het zelf. Maar hij heeft een plan met deze aarde. En met Paulus kunnen we verdrietig zijn dat zoveel ook uit Israël zo verblind zijn en de Messias nog niet hebben aangenomen. We mogen voor Israël bidden, maar hen niet verheffen. Want er staat maar één boven ons en dat is God de Heer, die ons in Jezus Christus geopenbaard is, in ons door de Heilige Geest leidt. En eigenlijk als Romeinen 9 tot met 11 lezen, moeten we eigenlijk niet onszelf gevangen zitten in allerlei theorieën, maar we moeten eigenlijk aangespoord raken om het evangelie te delen. Want helaas in het gedeelte dat mensen tot geloof komen doordat ze het woord horen. Dat ze tot jaloezie worden gereden. We zijn geroepen, niet allemaal hier op de kansel of wat dan ook, of op welke kerk dan ook, maar in je eigen leven het woord te laten horen. Je moet niet morgen op school gaan en op de bank gaan staan of wat dan ook op je werk. Van, nou moet je allemaal luisteren, je moet in Jezus geloven, want dat heeft geen zin. Maar wel aanvoelen, wanneer is het moment ook aangeroepen dat ik wel iets kan laten horen. Het kunnen soms gouden momenten zijn. Het hoeft geen hele preek te zijn, het kunnen soms maar 3 woorden zijn. Het getal is nog niet vol. We hebben nu nog de kans om mensen het evangelie te brengen. En we zien opnieuw weer. Dat we steeds weer eigenlijk zien dat God de wereld en de tijd in handen heeft. Niet het kwaad, niet de boze machten, niet allerlei regeringsleiders of wij, maar God heeft de tijd in handen.